Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, gistermorgen is overleden in de leeftijd van 89 jaar onze broeder A. Noordegraaf, laatst gewoondhebbend in Zonneburg. De begrafenis zal plaatsvinden Deo Volente aanstaande vrijdagmiddag op de begraafplaats Oud-Kralingen, na een rouwdienst in de aula aldaar die om 2:00 aanvangt. En na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren. In verband met het overlijden van broeder Noordegraaf willen we nu zingen van Psalm 90, het 7e vers. Psalm 90, vers 7.
Thank you.
Ook deze morgen luisteren we met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 69, vers 2. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mij baten. Hen zie ik sterk, maar mij van kracht beroofd. En wat er verder volgt in vers 2 van Psalm 69. En daarna komt de schriftlezing tot ons, die is deze morgen allereerst uit Markus 14. En daarvan de eerste 11 verzen. Vervolgens vanuit Johannes 12, eveneens vers 1 tot en met 11. Schriftlezing voor deze morgen is dus Markus 14, vers 1 tot en met 11. En Johannes 12, vers 1 tot en met 11. Naar Gods heilige wet en Psalm 69, het tweede vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaden vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vree, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
lezen nu Marcus 14, de eerste 11 versen. En het Pascha en het feest der ongehevelde broden was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem met listigheid vangen en doden zouden. Maar ze zeiden: niet in het feest, opdat niet misschien oproer onder het volk worden. En als hij te Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nardes van grote prijs. En de albasten fles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden: waartoe is dit verlies derzelf geschied? Want dezelfde had kunnen boven de 300 penningen verkocht en die de armen gegeven worden. En ze vergrimden tegen haar. Maar Jezus zeide: laat af van haar. Wat doet gij haar moeite aan? Ze heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u. En wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen ze kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven, tot een voorbereiding ter begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters, opdat hij hem hun zou overleveren. En zij dat horende waren verblijd en beloofden hem geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bekwamelijk overleveren zou. En dan Johannes 12, de eerste 11 versen. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, waar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Ze bereidden hem aldaar een avondmaal, en Martha diende. En Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalste zeer kostelijke nardes, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Zo zeide dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou: waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? En dit zeide hij, niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. Jezus dan zeide: laat af van haar, zij heeft het bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Want de armen hebt gij die dan altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was. En ze kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat ze ook Lazarus zouden zien, dien hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden dat ze ook Lazarus doden zouden. Want vele van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking in deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal vindt u in de tweede schriftlezing, Johannes 12, daarvan het 3e en het 7e vers. Johannes 12, vers 3 en vers 7, we lezen daar Gods woord en deze en onze tekst voor vanmorgen. Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardes, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis werd vervuld van de reuk der zalf. En dan vers 7, Jezus dan zeide: laat af van haar. Zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Tot zover de woorden van onze tekst. De voorbeden van deze morgen willen we denken aan de nabestaanden van onze overleden broeder Noordegraaf. We doen voorbeden voor zuster Francina Bassa, bij wie een tumor gevonden werd in de darm die kwaadaardig is. En er zullen deze week en komende tijd nog verdere onderzoeken volgen. Ook willen we denken aan broeder Buizer, die nog steeds op de IC van het Franciscus Gasthuis is. Eveneens in dat ziekenhuis moest worden opgenomen broeder H.A. van de Vlies, in verband met longonderzoek. Ook zuster Landman de Wit willen we aan de heren opdragen, nu ze opnieuw een kuur krijgen zal. En zuster Van Gelder Verloop mocht weer thuiskomen en mag deze morgen weer in ons midden zijn. En tenslotte willen we ook denken aan dominee Kievit, die in de achterliggende week de operatie onderging en in de loop van de achterliggende week alweer naar huis mocht. Zoeken we het aangezicht van de heren in gebed. Heren, wilt u deze morgen met uw geest in ons midden komen? Want zonder het werk van uw Heilige Geest en zonder de bediening van uw geest kunnen wij niet. Dan kunnen wij niet bidden. Dan kunnen wij niet zingen. Dan kunnen we niet preken en dan kunnen we niet luisteren. En wij hebben het niet verdiend, Heere, dat u zo deze morgen in ons midden komt, maar we smeken van u of u de geest der genade en der gebeden. En hij is toch degene die u geven wilt uit genade en op het gebed. Of u hem over ons wil uitstorten deze morgen. En of u wil geven dat hij krachtig mag werken in het hart van jongeren, van ouderen, van kinderen, ja van een ieder van ons, zoals we hier in de kerk zijn of zoals we meeluisteren. Heren, wij moeten voor u belijden dat wij vlees zijn. Wij zijn vergankelijke mensen. Dat is wat er opgesloten ligt in dat woord vlees. En hoe zijn we daar ook bij bepaald? Door de roepstem die deze morgen tot ons kwam. Een week geleden hadden we niet kunnen denken dat onze oude broeder Noordegraaf de volgende zondag zou worden afgelezen. En al mocht hij een hoge leeftijd bereiken, zijn sterven kwam nog onverwacht. Heere, heiligt u de roepstem aan ons hart. Geeft u dat we er niet overheen leven. Maar dat we de les die eruit komt tot ons ter harte mogen nemen. De les dat ook wij een keer sterven moeten, omdat het de mens gezet is eenmaal te sterven. En uw woord zegt en daarna het oordeel. Maar heren, wanneer u dat bekend maakt in uw woord, dan hebt u daar altijd een heilige bedoeling mee. Dan hebt u daar de bedoeling mee dat wij in de wetenschap dat ons leven eindig is en dat sterven u ontmoeten betekent, tot u zouden vluchten in de gestalte van de dichter van Psalm 38... die het zeggen mocht, zie mij Heere, dien elk moet duchten, de hoge, de heilige, de majesteitelijke, de rechtvaardige God, wie zou niet vrezen voor die God, maar zie mij Heere, dien elk moet duchten, toch tot u vluchten. Heere, geeft u toch dat we dat zouden mogen leren doen. En dan dragen we de nabestaanden van onze overleden broeder hartelijk aan u de Heere op. De familiekring is heel klein geworden. Nog één zus is er in leven van het vroeger zo grote gezin. En we bidden u voor haar met haar man. En we bidden u voor de oomzeggers. We dragen andere familieleden aan u op en degene die zich aan onze overleden broeder verbonden wisten, die hem bezochten, ook vanuit onze gemeente. Heren, gedenken ieder. en geef u wat nodig is, wanneer we aanstaande vrijdag geroepen worden om onze oude broeder grafwaarts te dragen. Als dan het woord, als u het geeft, geopend mag worden, Heere, laat het niet te vergeefs zijn, maar laat het vrucht mogen dragen onder de levenden. Zo bidden wij, Heere, voor de rouwdragenden onder ons, en er zijn er velen die rouw en verdriet kennen. Wil u hen troosten, zoals u het alleen maar kunt. Heere, gedenkt u de zieken. Vele namen werden deze morgen genoemd, en we willen ze aan u voorleggen. Onze zuster Francina Bassa, die zo'n ernstig bericht ontving. Heere, wil u met haar zijn in deze omstandigheden, en wilt u haar geven dat ze bij u schuilen mag? Wilt u met haar gaan als ze de komende dagen opnieuw naar het ziekenhuis moet? Als meer dingen nog duidelijk zullen worden die nu nog onzeker zijn, wilt u uw bewarende handen over haar uitstrekken en boven alles uw onderwijs geven? Heren, we dragen aan u op onze broeder Buizer die nog in het ziekenhuis verblijft. In de achterliggende week mochten we weer iets vooruitgang zien. U gaf het. Maar we bidden van u, Heere, wilt u die vooruitgang ook blijvend geven, dat hij verder herstellen mag? Wilt u waken, Heere, over zijn leven? Wil u hem genadig zijn en sterk ook zijn vrouw en de kinderen? We willen, Heere, aan u opdragen onze broeder van de Vlies, die ook in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Ook voor hem geldt dat er onderzoeken zullen volgen. En we vragen van u, Heere, wilt u met hem zijn? Als hij in het ziekenhuis is, wilt u het nog mee laten vallen? In lichamelijk opzicht, maar boven alles, Heere, wilt u geven dat deze gang naar het ziekenhuis voor hem tot nut mag zijn van zijn ziel? We bidden u voor andere zieken. We denken aan onze zuster Landman de Wit, die opnieuw een chemokuur moet ondergaan. Wilt u haar daarin sterken? En wilt u geven dat het zo mag gaan zoals het de laatste keer ging? Toen hebt u gegeven dat het betrekkelijk goed mocht gaan. En we mogen u vragen, Heere, of u opnieuw zorgen wil. En of u haar en haar man nabij en goed wil zijn in deze omstandigheden. We zeggen u dank, Heere, dat onze zuster Van Gelder weer thuis mocht komen. Dat ze deze morgen weer in de kerk mag zijn. U hebt haar tot hiertoe gebracht. En het past ons om uw naam daarvoor te erkennen. Gedenk haar, wees haar verder ook nabij en goed. We dragen ook haar zoon, Martin, aan u op, die juist de komende dagen een operatie moet ondergaan. Wilt u ook hem alles geven wat nodig is? Wilt u ook over hem uw bewarende handen uitstrekken? En wilt u hem weer terugbrengen bij zijn vrouw en bij de kinderen, maar ook geven dat de operatie slagen mag? Heere, zo leggen we onze gebeden voor u neer. Veel namen zijn er te noemen. En dan denken we ook aan onze oudherder en leraar dominee Kiewiet, die de afgelopen week de operatie onderging en die inmiddels alweer mocht thuiskomen. Heere, gedenk hem. Wilt u hem nieuwe krachten en sterkte geven? Als ook de operatie toch met zich meegebracht heeft dat heel wat van zijn lichaam heeft gevraagd. Maar u hebt hem nog willen sparen. U hebt hem thuis willen brengen. Gedenk hem en wees hem tot hulp en tot sterkte. Heere, zo dragen we alle zieken aan u op. U kent een ieder die thuis is of die hier in de kerk is, maar die een ziekte, een ernstige ziekte, een langdurige ziekte bij zich draagt. Wilt u in die omstandigheden ook uw nabijheid doen blijken? Heere, hoor ons zo in ons bidden en in ons danken. En gedenk ook allen die de komende week naar het ziekenhuis moeten. Ook hen die niet met name genoemd worden, maar die toch een ingreep moeten ondergaan, wilt u zelf mee optrekken. Heere, wees vanmorgen met ons. Begeef ons niet op de preekstoel, maar geeft u licht in uw woord. Het is nodig dat u met uw Heilige Geest het verstand verlicht en voorgaat, zodat de bediening van uw woord werkelijk woordbediening mag zijn. Zodat ook vragen van gemeenteleden mogen worden beantwoord. En u kent de worsteling en de strijd die er kan zijn, juist als het gaat om vragen rondom de toegang tot het heilige avondmaal. Wilt u geven dat er vanuit uw woord licht mag vallen over de dingen. Bewaar ons ervoor om onszelf te bedriegen. Anderzijds, Heere, bewaar uw kinderen er ook voor dat ze uw werk in hun leven klein zullen achten. Maar geeft u hen de gepaste vrijmoedigheid, maar ook alles wat nodig is in de voorbereiding. Schenk het ons allen. Heere, wees met degenen die hier niet zijn vanmorgen. Zoekt u ze op. Trekt u ze krachtig. Brengt u ze onder uw woord. En hoor ons zo in ons bidden en danken. Niet tegenstaande wij gezondigd hebben en wij uw zegen in alle opzichten verbeurd hebben. Maar Heere, hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 45, het eerste en het vierde vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. En ook het vierde, o God, uw God heeft mild u overgoten met vreugdezalf, meer dan uw medegenoten. 1 en 4 van Psalm 45. Er zijn deze morgen drie collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde, na het amen van de prediking, is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 133, het tweede vers willen wij zingen na de prediking. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. Tweede van Psalm 133. Wij lezen nu eerst ter inleiding op de prediking het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is dat hij die, eer dat hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen, een voorwaardige medegenote van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, Alle die tweedracht, sekten en muiterijen in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereres, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards. En al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen. Zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten onze vleeses te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het onderwijs van het formulier. Geliefde gemeente, wat is de stervende Christus u waard? Dat is de belangrijkste vraag die vanmorgen vanuit onze tekst, vanuit de twee schriftlezingen tot ons komt. Wat is een stervende Christus u waard? En geeft u daar voor Gods aangezicht vanuit uw hart op dit moment eens antwoord op. Wat is een stervende Christus mij waard? Want we ontmoeten in onze tekst van vanmorgen en in de omgeving van die tekst twee personen die allebei antwoord geven op die vraag. Aan de ene kant een man voor wie Jezus minder waard is dan 30 zilverlingen. En aan de andere kant een vrouw, onbegrepen, voor wie Christus door genade alles waard is. En daar geeft ze uiting aan door hem in haar liefde te zalven. En daar willen we met Gods hulp op gaan letten. De zalving van de Heer Jezus door Maria. Dat is het thema voor de preek. De zalving van de Heer Jezus door Maria. Drie gedachten. We letten allereerst op de gebeurtenis. Vervolgens op de betekenis. En tenslotte op de boodschap. De zalving van de Heer Jezus door Maria. Allereerst de gebeurtenis. Dan luisteren we maar kort naar wat de tekst ons zegt over wat hier precies gebeurt. En ook wat Marcus 14 daar ons nog over aanvult. In de tweede plaats de betekenis. Wat betekent het precies dat Maria de Heer Jezus zalft? Wat wil ze daarmee zeggen? En dan moet u uw hart er maar naast leggen en ik het mijne. En dan moeten we ons maar de vraag stellen, begrijpen we dat? Begrijpen we dat niet alleen met ons verstand, maar begrijpt u dat met uw hart? En tenslotte de boodschap van deze zalving, want ook in deze zalving ligt duidelijk een boodschap die de Heer Jezus zelf onder woorden brengt. Johannes 12 begint met de mededeling dat de Heer Jezus 6 dagen voor het Pascha te Betanië kwam. Er is nogal wat verschil van mening onder de Bijbeluitleggers op welke dag de maaltijd waarbij de Heer Jezus door Maria gezalfd werd precies plaatsvond. Was dat op een vrijdag of op een zaterdag of op een zondag of zelfs op een dinsdag? U kunt al die mogelijkheden tegenkomen. Maar één ding is duidelijk. Dat de Heer Jezus in de laatste week van zijn leven, want het Pascha dat hier genoemd wordt, dat is het Pascha waarbij de Heer Jezus zelf sterven zal als het grote paaslam. Dat de Heer Jezus in de laatste week van zijn leven nog een keer naar Betanië gaat. Nog een keer zoekt hij Martha en Maria en Lazarus op. Nog een keer wil hij in hun nabijheid verkeren. Zoekt hij gemeenschap met hen die hij lief heeft. En als de Heer Jezus daar dan is, lezen we in vers 2 dat men hem een avondmaal, een maaltijd wordt daarmee bedoeld, bereiden. Uit Marcus en andere evangeliën komen we te weten dat dat was in het huis van een zeker Simon de Melaatse. Een man die vroeger Melaats geweest was, maar genezen was van zijn kwaal, anders kon hij geen gasten uitnodigen in zijn huis. En wellicht is die Simon de Melaatse dezelfde geweest als de man die we eerder in de andere evangeliën naar de Heer Jezus toe zien gaan met dat gebed, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En toen heeft de Heer Jezus zijn hand naar die Melaatse uitgestrekt en hem aangeraakt en het gezegd, ik wil, word gereinigd. En in het huis van Simon de Melaatse is de Heer Jezus aanwezig met zijn 12 discipelen. Daar zijn ook, zo lezen we dat in vers 2, Martha en Lazarus, die door hem opgewekt is. En daar is ook Maria. En als de Heer Jezus dan aanligt met de anderen, en u moet zich even proberen om dat voor te stellen, ook om het gebeuren van de geschiedenis die voor ons ligt te begrijpen. De Heer Jezus lag met de anderen aan op een soort lage aanlegbedden rondom een lage tafel. Leunend op zijn arm, met zijn hoofd naar de tafel gekeerd, uiteraard met zijn voeten zo ver mogelijk bij de tafel vandaan en zo lag iedereen aan. De mannen bij elkaar aan tafel en de vrouwen aan een andere tafel. Maar als de Heer Jezus dan zo aanligt aan tafel en ongetwijfeld met de anderen spreekt, dan gebeurt wat onze tekst van morgen wil duidelijk maken. Dan op zeker moment komt Maria, de zus van Lazarus, naar de Heer Jezus toe. En in haar hand heeft ze een albasten fles. Dat was, wij zouden zeggen, een soort glazen kruikje, een glazen flesje. Eigenlijk wel een grote fles, want in die fles zit een grote hoeveelheid zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardes. Zo wordt het in vers 3 in onze tekst genoemd. U moet zich die fles in de hand van Maria voorstellen als een fles met een hele nauwe hals. Bewust waren die alabasten flessen zo gemaakt. Want in zo'n fles zat hele kostbare zalfolie. En de bedoeling was dat wanneer je die fles omgekeerd hield, de olie daar slechts druppelsgewijs uitging. De olie was er veel te kostbaar voor om daar al te veel van in één keer te gebruiken. En de olie die in die fles zit, hij wordt aangeduid, Johannes put zich uit in woorden. Hij spreekt over nardus, dat was een olie die gemaakt werd van planten in het verre India. Ook vanuit Israël een grote afstand en daarom heel kostbare zalf. En dat wordt er nog bij gezegd, zeer kostelijk, dat betekent hier heel kostbaar, heel duur. De prijs van de fles wordt ons ook meegedeeld in deze geschiedenis. Een stukje verderop wordt gezegd dat die fles de waarde had van 300 penningen of meer. En u weet wel, 1 penning, dat was in de tijd van de Bijbel het dagloon van een arbeider. 300 penningen, dat was een geldbedrag waar een arbeider een heel jaar lang voor moest werken. Zoveel was de olie in de fles waard. Het was ook een hele hoeveelheid, een pond zalf en een Romeins pond, dat is ruim 300 gram. Wel, en Maria gaat met die fles, met die nauwe hals naar de Heer Jezus toe. En dan doet ze iets heel opmerkelijks, want dan breekt ze die nauwe hals in 1 keer af of ze drukt hem in elkaar, dat zegt het grondwoord eigenlijk. In ieder geval, die nauwe hals die de toeloop van de olie nog wat zou afremmen, die is daar niet meer. Er is opeens een veel grotere opening. En dan neemt Maria dat kruikje met zalf en ze keert het om en ze giet de kostbare inhoud daarvan zo uit over het hoofd van de Heer Jezus. Dat zegt Johannes hier niet, maar dat maken Matthäus en Marcus wel duidelijk. En ze zalft ook de voeten van de Heer Jezus. En ze giet die kostbare olie dus helemaal uit over hem die haar lief had. En als ze dat gedaan heeft, als ze het hoofd van de Heer Jezus zo heeft gezalfd en de heerlijke geur van die zalf zich verspreidt door het vertrek, als ze de voeten van de Heer Jezus heeft overgoten met diezelfde zalf, ja, dan neemt ze de sluier of de doek die ze om haar hoofd had van haar hoofd af. En ze neemt haar lange haren en daar droogt ze, terwijl ze zich neerbukt naar de voeten van de Heer Jezus, daar droogt ze vervolgens de voeten van de Heer Jezus mee af. Dat is wat er gebeurt in onze tekst. En we lezen aan het slot van vers 3. Het huis werd vervuld van de reuk van de zalf. Iets heel ongebruikelijks wat Maria hier doet. Kijk, wanneer iemand deelnam aan een maaltijd, dan werden de voeten van zo iemand wel gewassen. We hebben alle reden om aan te nemen dat bij deze maaltijd dat ook gebeurd is aan het begin. Maar dat gebeurde natuurlijk met water. En wanneer je was bij een hele rijke Israëliet, ja, dan kon het misschien gebeuren dat een enkel druppeltje zalf op je voorhoofd werd gedaan. Maar dat was ook voldoende om onaangename geur te verdrijven. Maar wat Maria hier doet, om zo'n fles open te breken, om de inhoud helemaal uit te gieten, dat is onbegrijpelijk, dat is ongebruikelijk. En we vragen ons af, wat is onze tweede gedachte, de betekenis van deze gebeurtenis? Wel, daar liggen eigenlijk verschillende dingen in. En dan moet u nog maar even goed opletten met mij op wat Maria hier doet. Laten we nog eens heel goed naar Maria kijken in onze gedachten. Wat Maria om te beginnen doet is, ze giet een grote hoeveelheid kostbare olie, kostbare zalf, over het hoofd van de Heer Jezus. En als Maria dat doet, als ze het hoofd van de Heer Jezus zalf opnieuw, u leest dat wel in Marcus 14, in Matthäus 26, niet in Johannes 12, maar dat is dus ook wel gebeurd, de evangeliën vullen elkaar aan. Maar dan doet Maria iets wat in het Oude Testament vooral gebeurde bij koningen. Koningen werden in het Oude Testament op deze manier gezalfd. Dan nam iemand een kruikje of dan nam iemand een hoorn en men goot zo'n hoorn met olie uit over het hoofd van de te zalven koning. Maria, ze bewijst de Heer Jezus hier om te beginnen koninklijke eer. Dat houdt natuurlijk ook verband met dat wonder wat de Heer Jezus had gedaan in het leven van haar broer. Hij had zijn koninklijke macht betoond bij het graf, net buiten Betanië, toen hij Lazarus uit dat graf tevoorschijn riep. En daarin heeft de Heer Jezus het nog een keer laten zien. Ik ben de koning. De Messiaanse koning, de beloofde koning. Maria erkent hem hier. En Maria wijst hem hier aan. En in die zalving van Maria zegt Maria het. U bent de beloofde koning. U bent degene die macht hebt over dood en over graf. U bent de koning en u hebt uw macht bewezen in het leven van Lazarus. Maar u bent ook, want alle nadruk valt in de handeling van Maria op de liefde. U bent ook mijn koning. U hebt mij opgezocht. U hebt mij zalig gemaakt. U hebt mij overwonnen. U hebt mij ingewonnen. Christus als de koning. En hier mag Maria hem zo eren. Dat is de eerste betekenis. Maar er ligt meer in die zalving van Maria. En dan gaan we letten op wat Maria nog meer doet. Ze zalft het hoofd van de Heer Jezus, ze giet de zalf over zijn hoofd uit. Maar in het Johannesevangelie in vers 3 van onze tekst valt de alle nadruk op iets anders. We lezen het nog een keer. Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalste zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd. En ik zei u al, dat was nog veel ongebruikelijker. Het hoofd, dat werd met een hele kleine hoeveelheid soms gezalfd. Maar de voeten, met zulke kostbare zalf, dat kwam zo niet voor. Als Maria dat hier wel doet, wat wil ze daar dan ook mee zeggen? Wat ligt er ook in die zalving van Maria opgesloten? Wel, daar ligt ook in opgesloten dat Maria Christus profetische eer toebrengt. Want het is niet toevallig dat wanneer u in de Bijbel leest over deze Maria, er zijn heel veel verschillende Maria's in het Nieuwe Testament, maar als u leest over deze Maria, u altijd een relatie vindt tot de voeten van Christus. Lucas 10, daar zat Maria aan de voeten van de Heer Jezus, om door hem onderwezen te worden. Hij was de profeet, de leraar in haar leven. Johannes 11, Maria, die door de Heer Jezus geroepen wordt, de Meester is daar en Hij roept u. En waar komt ze terecht? Aan de voeten van de Heer Jezus. En hier, Johannes 12, Maria die de voeten van Christus zalf. Dat is de plaats die Maria uit genade had ontvangen. Maria had een plaats ontvangen aan de voeten van Christus. En daar had ze onderwijs gekregen. Kent u die plaats? Ken jij die plaats? Ik hoop die vraag straks nog wel wat meer uit te werken in onze laatste gedachte. Maar wat is deze Christus u waard? Wat is een plaats aan zijn voeten jou waard? Maria, als ze de Heer Jezus zalft, dan geeft ze de Heer Jezus koninklijke eer. Dat was het eerste. Dan geeft ze hem profetische eer. Dat is het tweede. Maar vooral heeft haar zalving nog een andere betekenis. En dat gaan we lezen in vers 7. In vers 7 zegt de Heer Jezus namelijk: laat af van haar. Zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. We kunnen vanmorgen niet uitvoerig ingaan op die woordenwisseling die daar aan de tafel plaatsvond. Dat Judas verontwaardigd werd en de anderen met hem. Dat ze dat geld verkwisting, verspilling vonden. Wat voor bedoeling Judas daar precies mee had, ik laat dat allemaal maar rusten. Maar het gaat me vanmorgen om dit, dat de Heer Jezus zegt van wat Maria doet. Ze heeft dit bewaard tegen de dag van mijn begrafenis. Of, zoals u het leest in Markus 14 vers 8, ze heeft gedaan hetgeen zij kon. Ze is voorgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding ter begrafenis. En hoe moeten we dat precies opvatten? Er zijn twee mogelijkheden en ik wil ze u in alle eerlijkheid ook maar vanmorgen voorhouden. Het is misschien wat veel uitleg, maar het is nodig om te komen bij de boodschap die vanmorgen onze aandacht tenslotte nog vraagt. Maar wat Maria hier doet, de Heer Jezus salven ter voorbereiding op de begrafenis, wordt door sommige uitleggers, ook wel echt goede uitleggers, gezien als iets wat ze onbewust heeft gedaan. Ze heeft de Heer Jezus gezalfd in haar liefde. Ze heeft het kostbaarste wat ze had gegeven aan de Heer Jezus. Maar ze heeft ten diepste op dat moment zelf niet beseft wat ze deed. God heeft het wel zo bestuurd. En de Heer Jezus legt er wel zo de vinger bij. De Heer Jezus zegt, ja, als Maria dat zo heeft gedaan. Als ze zoveel kostbare zalfolie heeft gebruikt. Dan heeft ze iets gedaan wat normaal gesproken niet gebeurt bij een levende. Maar wat de Joden wel deden bij een gestorvene. Want dan namen ze heel veel specerijen, heel veel kostbare kruiden en olie. Dan zalfde zo iemand helemaal. Dan zou Maria dat dus onbewust hebben gedaan. Met alle respect, gemeente, voor de uitleggers die dat naar voren brengen. Ik geloof met andere uitleggers toch dat hier nog iets anders speelt. Dat Maria, die we in de Bijbel steeds vinden aan de voeten van de Heer Jezus, als een van de weinigen op dat moment, in de diepe zin van het woord, iets heeft verstaan van wat de Heer Jezus al zo vaak had aangekondigd. Want de Heer Jezus had het al verschillende keren gezegd, dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. En dat hij daar zou lijden en zou sterven. Dat hij daar zou worden overgeleverd in de handen van de heiden van de Romeinen. En dat hij op de derde dag weer zou opstaan. En dat waren woorden die de discipelen hadden gehoord en die ook een bredere kring van volgelingen ongetwijfeld wel hebben gehoord of iets daarvan zullen ze vernomen hebben, waarbij de meeste discipelen stuiten dat allemaal af op onbegrip. De discipelen beseften niet goed wat de Heer Jezus daarmee bedoelde. Ze lieten die woorden ook maar wat langs zich heen gaan. Ze waren het bovendien, en dat was het diepste in het hart van de discipelen, ze waren het bovendien helemaal niet eens met de weg die de Heer Jezus zou gaan. Een weg die hen tot de diepste vernederde. Maar Maria, toen ze zat aan de voeten van de Heer Jezus en toen ze zijn onderwijs hoorde, heeft deze dingen gehoord en overwogen en overdacht. En ze mochten vallen in haar hart. En ze heeft er als een van de weinigen op dat moment iets van verstaan. Nee, misschien wel veel van verstaan. Dat de Heer Jezus niet alleen een koning was. Dat de Heer Jezus niet alleen haar profeet was. En wat had ze hem zo ook lief gekregen. Maar dat hij ook de zichzelf opofferende priester zou zijn. Dat hij zou gaan sterven. Dat hij zou heen gaan. En als Maria hem zo voor zich ziet als degene die zal sterven. Die zal worden overgeleverd in de handen van de vijand. En dan is er geen gelegenheid meer om hem te zalven met het oog op zijn begrafenis. Ja, dan grijpt Maria op deze dag, 6 dagen voor het Pascha, de gelegenheid aan om bij het leven van de Heer Jezus te doen wat ze straks niet meer kan doen. Dan gaat ze de Heer Jezus zalven alsof hij al gestorven en begraven is. Want zo moet u het zich voorstellen dat Maria de Heer Jezus gezalfd heeft. De Heer Jezus lag daar op dat aanlegbed. En toen Maria dat kruikje zo nam en omkeerde, toen heeft ze de zalf laten stromen over het hoofd van de Heer Jezus. En toen heeft ze dat kruikje zo over heel zijn lichaam laten gaan, tot aan zijn voeten, om daar het laatste uit te gieten. Toen heeft ze heel het lichaam van de Heer Jezus gezalfd, alsof hij al gestorven was. En weet u wat het diepste is wat daarin ligt? Dat is dat Maria zegt: zoveel is een lijdende, een stervende Christus mij waard. En dan begrijpt u wel, dan gaat het niet om die 300 penningen, want Maria had misschien nog wel veel meer. Maar dan gaat het erom dat ze in deze symbolische handeling zegt: hij is mij als de stervende Christus alles waard. Dus ze bewijst hem koninklijke eer, profetische eer, maar vooral priesterlijke eer. Ze ziet hem vooral als de stervende, als de al gestorven Christus. En hij is haar alles waard. En dan trekken we de lijnen door, gemeente, en we komen bij onze laatste gedachte, de boodschap. Wat is de boodschap van deze bekende geschiedenis? Wel, ik heb die boodschap samengevat om te beginnen in een vraag. En ik leg die vraag vanmorgen nog eens een keer aan uw hart. Wat is Christus u waard? Wie is hij voor u? Wat betekent hij voor u? Geef eens eerlijk voor Gods aangezicht antwoord op die vraag. Neemt u die vraag eens mee, ook in de week van voorbereiding. Wie is Christus voor mij? Van nature is het zoals bij Judas. Dan is de Heer Jezus, ach, niet helemaal waardeloos misschien in onze ogen. Dan is die misschien nog wel zoveel waard, gemeente, en ik zeg het vanuit de liefde. Maar dan is die nog zoveel waard dat u er 2 keer per zondag voor naar de kerk wil gaan. Dan is die u nog wel zoveel waard dat u zijn mond niet als een vloek, zijn naam niet als een vloek in uw mond zult nemen. Maar veel meer dan dat. Dan is hij u misschien minder waard dan 30 zilverlingen. Kijk, zo zou het kunnen zijn vanmorgen bij een jongere of bij een oudere. Dat je als het erop aankomt onverschillig staat tegenover de Heer Jezus Christus. Dat je eerlijk moet zeggen, hij zegt mij ten diepste niets. Dat is erg, gemeente, want het is de kostbaarste gave die God schonk aan een wereld verloren in zonde en schuld. Maar het is wel het natuurlijke antwoord van ons hart. Hij zegt mij niets. En als het zo is in jouw leven of in uw leven vanmorgen, als hij u ten diepste nog niets zegt, ja, dan zijn er 2 dingen die ik op uw hart wil binden. Dan is het eerste, hij wordt u vanmorgen in de zalving van Maria toch nog weer aangewezen als de profeet die u kan onderwijzen in uw dwaasheid. Als de koning die uw hart kan verbreken. Als de priester wiens offer groot genoeg is om uw schuld bij God te verzoenen. Maar gemeente, u hebt dat al zo vaak gehoord. U hebt dat al zo vaak gehoord. Wat er in Christus te vinden is. Zijn ambten zijn al zo vaak voor u uitgestald. En als u nu nog altijd aan hem voorbij gaat en hem veracht, hoe moet uw levensreis dan verder gaan? Wat is er dan nog meer nodig om u te bewegen om waarde te zien in hem? Hoe moet uw levensreis eindigen? Als God u zou vragen, waarom, jongen, waarom, meisje, waarom, man, vrouw, was Christus jou niets waard? Was hij je zo weinig waard dat je niet eens je handen hebt uitgestrekt naar zijn woord om dat woord te lezen en te overdenken? Maar misschien is het in uw leven anders geworden. Misschien zijn er onder ons vanmorgen die het zeggen. Ik heb last gekregen van hoe het is in mijn leven. Ik heb last gekregen van dat harde, dat onverbroken, dat vijandige hart. Ik voel het bij mezelf. En ik merk ook zo in mijn leven dat ik dat hart niet veranderen kan. En ik hoor in de preek wel dat er 1 is die dat kan. En dat Christus een koning is die het hardste hart kan verbreken. En als ik dat hoor, dan geeft dat me soms hoop. Dan geeft dat me soms reden om te bidden. Dan drijft dat me uit tot de Heere in het gebed. En dan vraag ik erom of hij mijn hart wil verbreken. Dan vraag ik erom of hij als de grote profeet en leraar de duisternis in mijn hart wil verdrijven en mij wil leren en wil onderwijzen. Maar soms bid ik lang en bid ik veel. En het gebeurt maar niet en dan word ik moedeloos. Dan zijn er zoveel stemmen die zeggen, laat ik maar niet meer bidden. En laat ik er toch nog maar van genieten van het leven. Of laat ik zoeken naar, ja, naar een ander woord. Naar een makkelijker woord. Naar een woord waarbij ik op eigen krachten Jezus kan aannemen. Waarbij het dan echt is op een bepaalde zondag in één keer gebeurd is. En toch, ik vind er ook geen rust bij. En dan zijn er toch weer tijden in mijn leven dat ik ga bidden. En dat ik ga vragen en dat ik ga roepen. En dan hoor ik weer dat hij mijn hart verbreken kan. Is het zo in uw leven? Is het zo in jouw leven? Dat je iets van waarde ging zien in Koning Jezus. Dat je iets van waarde ging zien in die grote profeet en leraar. Dat je ging vragen om zijn onderwijs. U durft vanmorgen niet te zeggen, hij is me alles waard geworden. Als u eerlijk bent, dan moet u zeggen, zo is het niet. En toch ziet u iets van waarde in hem. Als het zo is in uw leven, in jouw leven, dan zal de duivel er alles aan doen om te proberen om je daarvan af te brengen. Maar dan roep ik het vanmorgen je toch toe, val deze koning bij vernieuwing te voet. Houd aan bij deze koning in het gebed. Laat je van deze koning niet afdrijven. Zoek een plaats aan zijn voeten en smeek hem om zijn onderwijs en om zijn genade. Laat je niet ontmoedigen door al die stemmen van binnen. En de stem van de vorst der duisternis die zegt, stop er maar mee. Maar zoek als een rechteloze een plaats aan zijn voeten. Ik mag het jou vanmorgen dan ook nog prediken. In het evangelie van Gods genade wordt die plaats nog aangewezen. En wordt er nog een Christus gepredikt die nodigt, begrijp het goed, niet allereerst tot de avondmaalstafel, maar allereerst aan zijn voeten. En die zondaren nog een plaats wil geven, die het zegt tegen jou, tegen u, met dat harde hart, dat soms zo moedeloos is, dat ook zo vijandig kan zijn tegen de Heer en tegen zijn soevereine genade. Zodat je ongeduldig wordt en denkt bij jezelf, waarom geeft God het niet? Maar de Heere roept mensen met een vijandig en een hard hart nog om een plaats te zoeken aan zijn voeten. Om door hem onderwezen te worden. Of mocht u een plaats vinden aan zijn voeten. Mocht u onderwijs van hem ontvangen. Was het zo dat u in uw leven steeds meer het woord ging horen en dat dat woord ook kracht gaat doen in uw leven? Dan zult u er iets van kennen, van wat Maria doet, van dat zalven van de voeten van de Heer Jezus. Dan is hij u toch veel waard geworden. Maar geliefde gemeente, hoe groot de zegen ook is als wij onderwijs krijgen van de Heere vanuit zijn woord. En veracht dat niet. Als het gaat over de bediening van het heilige avondmaal, dan moet ik de vraag vanmorgen nog iets toespitsen. Dan moet ik hem terugbrengen tot die vraag die ik stelde helemaal aan het begin van de preek. Wat is een stervende Christus u waard? Wat is een stervende Christus jou waard? Want in het heilige avondmaal wordt er gedachtenis gesticht aan een stervende Heer Jezus Christus. En van nature zien wij in een stervende Christus geen waarde. Nog een keer, dat is erg. Dat is verschrikkelijk als we erop letten wat voor weg de Heer Jezus is gegaan. En wat voor een verachting het is dat we in deze stervende Christus geen waarde zien. Maar Jesaja heeft het al gezegd, hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. En wat betekent dat nu in de praktijk? Wat dat betekent in de praktijk dat als wij horen over het lijden van de Heer Jezus en over het sterven van de Heer Jezus, dat we dat maar trieste, verdrietige geschiedenissen vinden. Dat we misschien ook wel denken bij onszelf, het gaat gelukkig binnenkort ook weer over andere dingen. Trieste, verdrietige dingen. Of dat we misschien wel eens wat ontroerd raken. Maar waarde in een stervende Christus. Alle waarde in een stervende Christus. Dat zie ik niet van mezelf. Dan ga ik hem voorbij. Weet u wat nodig is? Wil ik waarde zien in een stervende Christus? Dat is precies een plaats aan de voeten van de Heer Jezus. Om door hem onderwezen te worden. Om door hem geleerd te worden. Om van hem te leren waarom het nodig was dat hij moest sterven. En dat onderwijs, gemeente, dat gaat nooit om buiten het leren kennen van mijn eigen zonde en van mijn eigen schuld voor God. En dat onderwijs, dat gaat nooit om buiten het leren kennen van de eis van Gods wet die ik niet kan voldoen en waaraan toch voldaan moet worden. Heeft de Heer u zo onderwezen? Dat is geen vraag van een oud-gereformeerde richting of iets dergelijks. Maar dat is echt een vraag waarvan ik de volle overtuiging heb dat die volle Bijbels is. Hebt u Christus leren kennen als volstrekt noodzakelijk in het licht van uw schuld, van uw zonde en van uw onmogelijkheid om te betalen bij God? Dan moeten mijn ogen geopend worden voor mijn eigen schuld. Dan moeten mijn ogen geopend worden voor het eisende recht van God. Want God eist gehoorzaamheid. Een God eist volkomen vervulling van zijn wet. En ik kan het hem nooit geven. En weet u, wanneer een mens ernstig wordt en komt onder het beslag van de dingen van Gods woord en van deze dingen en van de wet van de Heere, dan zoekt een mens altijd nog zelf te betalen. Dan zoekt hij te betalen met ernst en met bijbelstudie, met stille tijd en met levensverbetering en met tranen en met berouw. En het is allemaal goed. Maar het is niet goed om mee te betalen. Want God keurt het als betaalmiddel af. En nou is de vraag, gemeente, maar heel eenvoudig in het licht van de voorbereiding. Heb u dat geleerd? Heb u uw eigen schuld gezien voor God? En heb u gezien dat God van zijn recht geen afstand kan doen, maar dat u nooit meer kunt betalen, leerde u de dood schrijven op alles van uzelf. Want in die weg krijgt een stervende Christus alle waarde. Als hij u wordt voorgesteld als het evangelie. En dan hoeft een dominee niet meer te zoeken naar mooie woorden en mooie zinnen. Of naar een verrassende vondst in de uitleg van een tekst. Maar dan zou de meest eenvoudige preek waarin hij aangewezen wordt, het meest eenvoudige woord waarin hij aangewezen wordt als een zaligmaker die bekwaam is en gewillig is om te betalen voor uw schuld, uw hart innemen. En dan zult u het zeggen, zo één heb ik nodig. Daar begint het toch mee. Zo één heb ik nodig. Dan gaat uw hart naar hem uit. Dan hongert en dorst u naar hem. Dan krijgt Christus alle waarde voor uw ziel als de stervende Christus. Als de betalende Christus. Als de voldoenende Christus. Als die Christus die nu aan God zijn eer teruggeeft, maar die ook de wet volkomen vervuld heeft en die de slagen heeft opgevangen voor een doodschuldige zondaar. Daarom zijn die drie vragen aan het begin van het formulier zulke belangrijke vragen. Daarom moet u ze meenemen in de voorbereiding. Daarom moet u ze niet overslaan in het onderzoek van uzelf. En u moet het onderzoek van uzelf ook niet overslaan om deze vragen te stellen en erboven te schrijven. Wat is een stervende Christus me waard? En het kleinste beetje echt geloof, zaligmakend geloof, dat richt zich op een stervende Christus. Dat hongert en dorst naar hem. Dat zegt het in de verborgenheid van de binnenkamer. Heere, zo heb ik u nodig als die stervende Christus. Buiten die stervende Christus kan ik niet. En dan kan er in het leven van een zondaar nog zoveel schuchterheid zijn. Zoveel schuchterheid zijn om naderbij te komen. Maar uw hart hongert naar hem. Uw ziel dorst naar hem. En u kunt buiten hem niet leven. En het is de roep van uw hart. Geef mij deze stervende Jezus. Of ik sterf. Buiten hem is het leven niet, maar de dood. Gemeente, zulke hongerigen en dorstigen naar Christus worden reeds genodigd. Aanstaande zondag. Zulke hongerigen en dorstigen die het leven alleen zien in zichzelf en op alles van zichzelf de dood moeten schrijven. Die, let u daar nog even op, die met Maria, juist wanneer ze hem zo hoog schatten, ook steeds dieper buigen en zich steeds dieper moeten verootmoedigen, zich moeten mishagen, zoals Maria boog aan de voeten van Christus en zijn voeten droogde met haar haren. En wat is het dan een zegen als de Heere zulke hongerigen en dorstigen naderbij brengt. En hij wil het zeggen tot zulke. Ik voor u. Opdat dat hele zwakke geloof, zelfs als het alleen de gestalte heeft van het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus, opdat dat geloof versterkt mag worden. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat komt er dan een liefde? Wat komt er dan een liefde in uw hart om deze Christus te erkennen en te eren? Dan hebt u hem niet alleen nodig in zijn profetische werk, in zijn koninklijke werk, maar vooral in zijn priesterlijke werk. Maar u gaat hem ook in al zijn ambten lief krijgen. Want al zijn ambten moesten meewerken aan het wonder van uw zaligheid. Hij moest de profeet zijn om u te onderwijzen in uw dwaasheid, in uw onwetendheid, in uw donkerheid, in uw blindheid. Hij moest de koning zijn om uw harde hart te verbreken, te overwinnen, in te winnen. Hij moest de priester zijn om de schuld, om uw schuld, om de last van de toorn van God tegen uw zonde te dragen en weg te dragen. En u krijgt hem hartelijk, hartelijk lief. En u buigt steeds dieper aan zijn voeten, want u krijgt zijn onderwijs steeds meer nodig. Geliefde gemeente, wie is de stervende Christus voor u? Amen. eindigen we met dankgebed. Heren, heb ootmoedig dank voor het onderwijs vanuit uw woord. En schenkt u het ons allen persoonlijk, dat we onszelf in deze week van voorbereiding mogen onderzoeken. Dat we onze zonden en vervloeking zullen bedenken. Opdat we ons voor u verootmoedigen en mishagen. En Heere, wilt u door uw Heilige Geest in die gestalte brengen. Wilt u geven dat we ons hart mogen onderzoeken. Of daar werkelijk is het door u gewerkte geloof dat uitgaat, zelfs in de geringste daad van het geloof, tot een stervende Christus. Heren, dat we ons geweten zullen onderzoeken of er bij ons de hartelijke gezindheid is om naar al uw geboden te leven en in liefde en eensgezindheid en in vrede met onze naasten. En bind u de vraag op ons hart, wat is een stervende Christus voor u? Bewaar ons ervoor, Heren, dat we in emotie ons zullen verliezen en zo in een opwelling met de dingen bezig zullen zijn of zelfs aan zouden gaan. Maar geeft u ons dat we biddend mogen stilstaan, door u onderwezen worden. En wilt u dan zelf allen die het leven in de diepe zin van het woord buiten zichzelf in de stervende Christus mochten leren zoeken, zelf aanbrengen door uw geest. Maar wilt u ook allen voor wie de stervende Christus misschien wel iets betekent, maar die niet alle waarden in hem gingen zien, ook maar laten zien wat zij missen. En laat het ze mogen zoeken, Heren, op gebogen knieën, met gevouwen handen en aan uw voeten. Zo bidden we om een zegen. Zegen het zondagsschoolwerk. Breng ons vanmiddag weer samen. Wil ons nog horen en verhoren om Christus wil alleen. Amen. Psalm 139, het 14e vers, is de slotzang. 139, vers 14. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.